Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 385 van de oorlog in Oekraïne. En normaal beginnen we natuurlijk op de grond, maar ik denk vandaag toch in de lucht.
Ja, we moeten even wat zeggen over die drone, die Reaper, die door een Russische gevechtsvliegtuig de propeller is kwijtgeraakt en vervolgens toen in de zee is geland, om het zo maar te zeggen.
De Zwarte Zee.
Ja, er waren twee Russische gevechtsvliegtuigen. Ze hebben eerst een beetje brandstof gegooid op die Reaper. En vervolgens heeft dus één van die twee vliegtuigen is onder gaan vliegen en heeft met zijn staartvleugels of met zijn, zijn eindstaartvleugels, heeft hij de propeller eraf getikt, wat mij nogal gevaarlijk lijkt. Als je ook voor de piloot zelf. Hè? En vervolgens is dat ding dus neer. Nou, de grote vraag is, waarom doen de Russen dit? Hè? Nou, er zijn drie theorieën. Eén is gewoon de angst voor escalatie nog eens lekker aan te wakkeren in het Westen. Dat is altijd goed natuurlijk. Hè? Tweede is de druk om geen wapens meer te leveren, ook te verhogen. En een andere is een druk op Amerika om minder verkenningsvluchten. Die verkenningsvluchten die worden boven Zwarte Zee werden ook gehouden voor de oorlog. En die Reaper was opgestegen in Roemenië. En wat ook nog belangrijk is, is dat, ja, dat vind ik wel leuk. Ja, beide partijen, zowel de Amerikanen als de Russen, hebben de laatste 6 uur hebben ze het ook een beetje naar beneden, played it down. Ze willen graag dat het niet escaleert.
Nou, volgens mij is het ook een beetje stom gegaan, hoor. Dat zeiden de Amerikanen trouwens ook. Van, als je toch een propeller eraf vliegt met de staart van je jet, dan, ik weet niet of dat nou helemaal de bedoeling is. Het lijkt erop dat er een beetje onbezonnen heen en weer is gevlogen. Het vliegtuig werd, als ik het goed heb, al een half uur gevolgd door twee van die Russische vliegtuigen, twee SU-27's. Ja, weet je, kijk, dit gebeurt vaker, hè? Dus het is dus niet zo dat nu ineens out of the blue die verkenningsdroom van de Amerikanen werd gevolgd. Dat schijnt toch scheer en inslag te zijn. Maar dat ze neer worden gehaald, dat is geen scheer en inslag. En hier blijkt ook maar weer zo'n incident hoe gevaarlijk dat is. Je ziet dat beide partijen, wat net Arend-Jan zei, de zaak toch probeert te downplayen. Dat lijkt me ook logisch, want ze willen niet dat hierdoor de zaak escaleert. Maar in oorlogssituaties kunnen dit soort ongelukjes echt enorme catastrofale gevolgen hebben. En beide partijen zien dat en willen dus ook absoluut niet op deze manier met elkaar in conflict komen.
Ja, ik vond het meest opvallend. De exacte quote ontschiet me nu even, maar dat de Amerikanen hadden de Russische ambassadeur ontbonden. Maar ze hadden hem vervolgens gevraagd, kunnen jullie de volgende keer misschien iets voorzichtiger zijn? Dat is toch een heel kalme reactie.
Ja, want het mag gewoon. Hè. Dit soort dingen mag je gewoon doen. En die Reaper, die verkenningsdroom, die mag daar gewoon vliegen. En die mag ook gewoon gevolgd worden door Russische vliegtuigen. Maar doe het wel een beetje voorzichtig. Want anders krijg je dus dit gedoe. En ja, weet je, een ongeluk zit in een klein hoekje, hoor.
Ja, maar goed, ik denk dat de meeste mensen bozer zouden reageren als iemand een kras op hun auto rijdt. Dit is toch, $16 miljoen in het water, zag ik.
Nou ja, ze hebben er een hoop, dus dat maakt niet zoveel uit. En bovendien, dus oorlogstuig, dat stort nog wel eens een keer neer, weten we, uit de ervaring van de afgelopen oorlogen.
En Patrushev heeft zich ook over uitgelaten. We hebben totaal geen contact met de VS hierover gehad. Dat betekent dat het een all-time low is en is lamentabel en zo, weet je wel. Dus die speelt er dus ook gewoon een beetje mee. Hè? Maar tegelijkertijd is het ook zo dat aan beide kanten, lees je aan de New York Times, zijn ze erg bezig om het allemaal niet op te pijpen, want het is veel te gevaarlijk.
Patrushev zei ook dat ze gaan proberen om de resten op te vissen. Ik kan me voorstellen dat de Amerikanen het niet leuk vinden als de Russen daar een goed kijkje op kunnen werpen op zo'n
route. Nee, dat vinden ze nooit leuk. Ze hebben ook allerlei andere drones, Grey Eagle drones, die kunnen bewapend worden. Die willen ze daarom überhaupt niet inzetten, omdat die volgepakt zit met allerlei apparatuur en technologie die een beetje verborgen moet blijven. Dat is een van de redenen waarom ze het niet gaan leveren aan Oekraïne. Dus nee, zeker dat dat wordt nooit leuk gevonden. Nee, ze zullen in ieder geval dan de chips eruit halen om die weer in hun eigen raketten te zetten, ja. Zullen we maar zeggen. Hè?
Ja. Tja. En misschien door naar de grond. Wat ik zo zag, is wat Russische vooruitgang opnieuw in Bakhmut. Ze hebben het zogenaamde Azom industrieel complex veroverd in de stad. En er waren geruchten dat daar nog Oekraïnse soldaten in de tunnels daaronder zitten. Ja. Ook Russische vooruitgang in Avdiivka, dat is ietsje zuidelijker. Ja. Bericht dat de Russen bouwen aan fortificaties aan de grens, dus de noordoostkant van Oekraïne. En dat zou dan zijn om Oekraïnse soldaten daar vast te pinnen. En ik nog een frappant dingetje, ik had er wel eerder van gehoord, maar dat was een verslag van Hans-Jaap Melissen, die vertelde over recruteringscampagnes die hij ziet op de Oekraïnse televisie. En ook beelden van mensen die op straat tegen hun zin worden meegenomen voor het leger. Die had ik eerder ook wel gezien, maar dat associeer je toch meer met Rusland. Hans-Jaap Melissen die zei het zo, de mensen die wilden meevechten, die hebben zich waarschijnlijk allemaal al gemeld. En een groot deel van de beroepssoldaten zal inmiddels dood of gewond zijn. Dus zoals hij zei, wordt een groot deel van deze oorlog inmiddels uitgevochten door bakkers, fysiotherapeuten en tandartsen.
Ja. Nou ja, dat maakt het des te onrustender wat er op dit ogenblik in Bakhmut aan de hand is. Melissen is niet de enige hoor die geroepen heeft van dat het lastig is om recruten te krijgen. Want die gaan een soort gewisse dood tegemoet in Bakhmut. Dus weet je, dan wil je dat ook niet. En ze willen dan misschien nog wel vechten, maar pas wanneer er nieuwe wapens aan zijn gekomen, onder andere uit het westen. De Russen die zijn toch wel in een soort overwinningsstemming rond Bakhmut. Ik denk dat er nu nog één weg open ligt. Dus de grote vraag is wat Oekraïne nu gaat doen. Zelensky heeft vandaag weer een keer gezegd dat de val van Bakhmut echt buitengewoon belangrijk is voor Oekraïne. Want dat betekent namelijk dat het hele front ontwricht wordt. Dat het enorme repercussies gaat hebben. Maar het gaat mogelijkerwijs nu toch op redelijk afzienbare termijn gebeuren.
Weet je wat ik ook schokkend vond, jongens? Ik heb die podcast van Michael Kaufman vanmorgen geluisterd. Dat is die jongen die pendelt een beetje heen en weer tussen Donbass en Washington, geloof ik. Hè? En hij zei dus, er zijn nu zoveel mensen gestorven, dat al die jongens die opgeleid waren door de Britten en Amerikanen, die zijn er al niet meer.
Ja, dus dat wil ik wel geloven.
Dus wat Jaap Melissen zegt, is gewoon heel erg waar. We zitten dus nu met minder getrainde troepen. En dat was een belangrijke in ons argument over de moraal en zo, weet je wel. Dat kan dus veranderen.
Nou ja, kijk, daarom ben ik ongelooflijk voorzichtig geweest in de duiding over wat daar nou precies gebeurt. Kijk, het is al een tijdje bekend dat de Russen 2 tot 3 keer zoveel troepen daar hebben. Hè? Ja. Dus pakweg 20 tot 30.000. Nou, dat betekent dat er behoorlijk wat minder zijn aan Oekraïnse kant. En kijk, al die juichverhalen van dat gaat Oekraïne wel redden in Bakhmut. En als de Russen Bakhmut hebben verloren, dan is het eigenlijk vrij simpel. Dan worden ze vervolgens opgevangen bij de verdedigingen verderop in de Donbass. Maar als dit het probleem is met die militairen die of dood of gewond zijn, in ieder geval niet meer inzetbaar zijn, ja, dan moet ik nog zien wat er gaat gebeuren. En of je dan wel de volgende verdediging stand kan laten houden. Ik ben daar echt ongerust op hoor, hoe dat gaat lopen.
Ik ook. Hugo stuurde een stuk door van de Kiev Independent. Ja. Over soldiers worry Russians begin to taste victory. En dan lees je ook van die details dat de meeste Oekraïners sterven door shrapnel. Hè? Hoe noem je dat? Granaatscherven die rondvliegen. Ja. En niet bij shooting parties. Worden op die manier uitgeschakeld. Het is wel zo, als de Russen inderdaad wat veroveren en ze willen door gaan trekken, dan is de achtertuin totaal met mijnen bezaaid.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het zal ook, dat is niet makkelijk om door te gaan. Maar als dit deze situatie is en als het klopt dat steeds meer jongens zeggen van ik heb helemaal geen zin om daar te gaan vechten, want dan ga ik in ieder geval dood. Dan wordt de situatie wel lastig. En daar moet je ook nog even bij rekenen. De Russen bezig zijn met nieuwe hervorming, om het maar zo te zeggen. Ze zijn bezig om zogenaamde aanvalsechelons te creëren. Dat wil zeggen, er komen permanente stormtroepen. En die aanvalsechelons die kunnen onderdeel worden van de hele bataljonstructuur, de brigadestructuur. Dus de omvang kan variëren van een versterkte compagnie, nou, enkele tientallen, tot een bataljon, enkele honderden. En die krijgen dan specifieke taken. En wat je dan ziet is dat er normaal gesproken in zo'n eenheid pakweg 40 tot 80 man zit met één of twee tanks en één of twee panzervoertuigen om personeels te vervoeren. Snel inzetbaar, afhankelijk van de situatie. Een beetje interessant genoeg gemodelleerd naar wat Wagner heeft gedaan in Bakhmut. En ja, dit zijn dus echt stormtroepen. Die worden dus vooruit gezonden. Die moeten vechten.
Die moeten gewoon echt op de grond op de tegenstander afrennen.
Ja, exact. Ja, exact. En wat je dus ziet is dat jongens daar gewoon in worden geplaatst, ook als strafmaatregel. Als ze zeg maar hun best niet hebben gedaan. Of anderszins uit de toon zijn gevallen bij de hogere legerleiding. Dan worden ze daarin gezet. En dan ga je dus ook dood. Dus, ja. Maar als je dit maar vaak genoeg doet, ja, dan is het wel heel erg lastig hoor voor Oekraïne om dit tegen te houden.
Ik word er niet vrolijk van, jongens.
Nee, ik word er ook niet vrolijk van. En ik vind het redelijk verontrustend, de berichten die we op dit ogenblik krijgen.
Ja. Ik heb nog iets vrolijks. Cijfers van het Internationaal Energieagentschap. Die hebben becijferd dat de Russische olie-exportinkomsten in februari ten opzichte van een jaar eerder zijn gedaald met 42%. Interessant daarbij is dat het volume is niet zozeer verlaagd. Wat naar EU en naar de VS ging, dat sturen ze nu naar China en India. Maar dus die sancties die drukken wel de prijs omlaag. Ja, en dat is de olie-export is volgens mij nog belangrijker dan de gasexport voor de Russische inkomsten, toch?
Dus, ja, dat klopt. Ja. Het gaat naar Azië, naar Afrika, Midden-Oosten. Je zou denken, wat moeten ze in het Midden-Oosten met die olie doen, maar toch gaat het hier naartoe. Nee, maar dat is ook zo. Maar kijk, waar het natuurlijk om draait, dit is op zich vrolijk nieuws. Goed, en dat lijkt ook effecten te hebben dus in die zin, die olieboycott en die gasboycott. Maar de grote vraag is, wat is nou het effect op de oorlog? En dat, tot nu toe is hij niet meetbaar. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat, ook al heb je minder inkomsten, je kunt gewoon de inkomsten die je hebt, die kun je bestemmen voor die oorlogsinspanning. Dus dat haal je weg uit allerlei andere uitgaves. Bijvoorbeeld, je besteedt minder aan sociale voorzieningen. Dat zou ik Poetin op dit ogenblik ook niet echt aanraden. Maar je kunt natuurlijk enorm besparen op een aantal zaken. En je kunt ook zeggen van, we zijn in oorlog met het Westen, met de NAVO. Dit is essentieel voor Rusland. Dan krijg je dus een heel verhaal waarin je probeert om die bevolking achter die oorlogsinspanning te krijgen. Met als doel om daarmee ook te compenseren dat je minder inkomsten hebt. En ik bedoel, die oorlog wordt hier volgens mij niet doorgeraakt.
Die olieboycott is wel recent, hè? Dus dit is echt een nieuw effect waar je dan misschien nog van moet afwachten hoe lastig het gaat worden voor Rusland om daarvoor te compenseren.
Ja, maar ik bedoel, die sancties en die olieboycott en die gasboycott, die hebben wel effect. Die tasten natuurlijk gewoon de economie aan. Ook al komt dat niet ongelooflijk goed in de cijfers tot uitdrukking. Maar dat is natuurlijk ook wel zo. En ook de technologie die ze niet meer kunnen krijgen uit het Westen, dat hakt er ook behoorlijk in. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee ook de oorlogsinspanning keihard geraakt wordt. Daar is op dit ogenblik werkelijk geen enkele aanwijzing voor dat aan de hand is.
Hey, en dan moeten we het ook nog hebben over onze eigen economie, hè? Arend-Jan, wij hadden het erover, ja, het klinkt een beetje als een zijpaadje, maar het heeft natuurlijk ook te maken met energiekosten en inflatie en daardoor rentestijging hier in het Westen. En dat begint een beetje te piepen en kraken her en der.
Ja, het is echt een beetje eng, hè? Nog eventjes herhalen waarom het ook weer zo gevaarlijk is, hè? Weet je nog die 2008, 2007, 2009 crisis met die banken?
Lehman Brothers, ja.
Het grote probleem was dat de winsten zijn geprivatiseerd, hè, door de banken, maar de verliezen worden gecollectiviseerd. Weet je nog dat de hele balance sheet van de overheidsbegroting werd gewoon ingezet om het probleem te doen? En het probleem daarvan was natuurlijk dat bankiers kunnen dus enorme risico's nemen, want de belastingbetaler gaat het toch wel betalen. Dat is dus zo'n magistrale column van Wolf, Martin Wolf in de FT. Die zegt, dit is gewoon een calamity waiting to happen. Hè? En dit gaat niet goed. Maar wat ik er nou zo eng aan vind, die bank, die GVB-bank, is een regionale Amerikaanse bank. Die heeft minder dan 200 miljard. En die gold dus niet voor die regulation. Hè? Maar nu heb ik net gehoord dat Credit Suisse, dat is dus vele malen groter.
En dat is een hele grote bank, ja.
Ja. En met ook heel mondiaal, 530 miljard Zwitserse franken. En daarvan zijn de aandelen net 30% in elkaar gestort. En die is ook heel erg mondiaal verweven. En wat ik ook erg aan vind, is dat de experts die zeggen van, ja, we weten nou niet of dit nou het begin is van een mondiale crisis, of dat het toch gewoon een unieke situatie is.
Zeg maar, wat is nou de aanleiding hiervoor? Wat, zit dat hem nou in de inflatie? Zit dat in de oplopende rentes? En waar zit hem dit nou in volgens jou, Arjan?
Ja, nou, bij die GVB-bank was dus het probleem dat ze 150 miljard niet verzekerde domestic deposits hadden. Weet je wat? Dus, en die mensen die gingen dus, dan heb je zo'n klassieke bankrun. Hè? Als je geld niet verzekerd is, en dan ga je het ophalen. En bovendien heeft een bepaalde CEO heeft dan ook nog heel kwaad rolletje ingespeeld. Maar goed, dat en bij de Credit Suisse speelde ook het probleem dat ze dus ondergecapitaliseerd zijn. Dat weten we al heel lang dat dat
ja, die hadden al had. Eerder andere problemen, hè? Ja.
Ja, ja.
Hoe komt dat nu deze problemen ontstaan? Nogmaals, komt dat nou bijvoorbeeld door de oplopende rentes? Komt dat door de inflatie? Zeg het maar. Want ik ben dus heel benieuwd of er dus een relatie is met de Oekraïne-oorlog.
Nee, dit komt door de oplopende rente, toch?
Door de oplopende rente heb je dus, dan gaan de obligatiekoers gaat dan juist naar beneden. Die zijn invers, hè? Dus dat is een probleem. Maar de kern van het probleem is dat als je geen depositogarantiestelsel hebt, hè, voor zo'n bankje, dan gaan mensen gewoon daar naartoe rennen en zeggen, ik wil mijn geld terug. En die bank had met name allerlei ICT, Silicon Valley bedrijven die daar zaten. En er was ook nog iemand die het liep op te stoken van, ja, kunnen we die bank nog wel vertrouwen? Dus dat probleem was dus, het geld was niet verzekerd, om het zo maar te zeggen.
Nou, hoe groot is nou de kans dat dit inderdaad uit de klauwen loopt?
Nou ja, ik moet je zeggen dat Credit Suisse is dus veel groter. Dat is een systeembank. Betekent wel, een systeembank wordt dus altijd weer, krijgt altijd weer een bail-out. Hè? Maar ja, maar dan krijg je dus de sociale implicatie. Hoe moet je nou mensen aan de belastingbetaler uitleggen dat er bankiers zijn geweest die ongelooflijke grote risico's hebben genomen? Vervolgens is er een bankrun gekomen, hè? Of die aandelen zijn in elkaar gestort. En dan moet de belastingbetaler dan maar even aanpassen.
Maar het zit ook in andere dingen. Hè? Je hebt het bijvoorbeeld hier, heb je hypotheken vaak heel lang vaststaan. Maar in volgens mij Engeland en Zweden bijvoorbeeld betalen mensen variabel tarief. En als daar de rente dan dus ook ineens gigantisch omhoog gaat in korte tijd. Dat soort problemen kan je allemaal krijgen veel breder dan alleen die banken. Dus je kan echt een financiële crisis krijgen als het misgaat.
Nou ja, maar voor mij is nog steeds de handvraag van, is er nou een relatie tussen het beleid dat we zelf voeren, bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van de hogere olie- en gasprijzen die het resultaat zijn van de olieboycot, ja of nee? Dat zou toch even interessant zijn om dat te weten.
Het enige wat ik kan bedenken nu is dat die andersom is. Hè, van als er dus echt internationale bail-outs moeten komen, dan is er gewoon minder geld voor wapenleveranties. Want weet je wat, in Spanje bijvoorbeeld liep die staatsschuld, die was betrekkelijk laag, 30-40%, die schoot omhoog. Omdat de Spaanse staat gewoon die hele schuld overnam van de private sector.
Ja, ook dat is natuurlijk weer een kwestie van prioriteiten stellen. Als je vindt dat wapenleveranties belangrijk zijn, dan doe je dat gewoon. Ik bedoel, dat is een kwestie van prioriteiten stellen. Dus dat hoeft niet zo te zijn.
Het hoeft niet zo te zijn, maar de Amerikaanse staatsschuld is natuurlijk niet klein. Hè? Dus ik zou er toch maar niet helemaal op vertrouwen. En bovendien gaan we vrijdag nog praten over de Amerikaanse politiek, waar allemaal dingen aan het veranderen zijn die ook gevaarlijk zijn voor de wapenleveranciers.
Zeker.
Die sparen we nog op, dat was een heel verhaal. Voor nu bedankt.
Graag gedaan. Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.